Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Nicky van der Gijp. Samen met Wouter Boerkamp en Bart Obbing.
PSV gaat absoluut geen gas terugnemen, denk ik. Ik denk dat zij vol voor dat puntenrecord gaan. Dus ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat Sparta dit gaat doen.
Welkom bij de FC Afkikken Daily van vrijdag 3 mei. We gaan het vandaag natuurlijk hebben over het Europese avondje. Maar dit weekend staat natuurlijk het kampioenschap van PSV op het programma. Maar er is nog meer Eredivisie voetbal. Andries Noppert keert terug in het doel bij Heerenveen. En ook hebben we de kraker tussen AZ en FC Twente. Dat samen bespreek ik aan mijn zij met Bart Omming met een prachtige nieuwe tatoeage. En Wouter Boerkamp.
Niet met een prachtige nieuwe tatoeage.
Nee. Waar blijft hij van jou? Wel?
Ja, dat is denk ik nog even. Zou er ook een leeftijdsgrens aan zitten waarboven op een gegeven moment niet meer mag?
Nou, dat is niet. Want ik heb mijn tattoo. Ik heb op mijn arm hier ook een tatoeage staan van een tekst van mijn moeder. Die heb ik ook met mijn oma samengezet. Die was 81 op het moment.
Okay, dus okay.
Goed, jij bent daar iets voorbij. Maar ja, ik denk dat
denk
jij
dat
wel.
Het nog wel mag,
ja, ik denk dat het nog wel kan. Jongens, voordat we het over het voetbal van gisteravond gaan hebben, moeten we even wat bespreken. Vitesse is natuurlijk deze week begonnen met die crowdfundactie om, nou, zodat supporters geld kunnen inzamelen om de club staande te houden. De laatste update die wij hebben gezien is dat het staat op 830.000 euro.
Ja, maar dat was wel voor de donatie van Nieuw-Petersen. Dus ik denk dat we inmiddels wel boven de miljoen zitten.
Misschien wel boven de twee.
Ja, dat denk ik ook wel, ja.
Ja, en Coley Perry, hè?
Ja. Met het bedrag er niet bij.
Nee.
Dus ik zou het echt wereld vinden als die gozer gewoon 5 cent of zo. Ja, dat kan niet. Volgens mij kon het vanaf een euro. Dus,
als die eurotje hebben gedaan. Nee, dat zou wel lustig zijn.
Als je het zo post, zeg maar, dan weet je dat je er heel veel haatreacties op krijgt. Zeker vanuit de Vitesse hoek.
Ja, maar het is gewoon te hopen dat mensen zoveel mogelijk kunnen doneren. Ik heb deze gekregen van onze stagiair. Wij hebben hier stagiair Joes, die is voor Vitesse. Dus ons gaat het ook een beetje aan het hart. Hij hangt vandaag denk ik tussen ons in. En ik kan iedereen oproepen om te doneren. Ik denk, ja, alles helpt. Alle kleine beetjes. Dus ja.
Ja man, we zullen het linkje in de beschrijving zetten.
Ja, en die hangen we prachtig tussen ons in.
We hebben wel eens nobelere doelen gehad om voor te doneren. Maar als Vitesse blijft bestaan en volgend seizoen echt met John van der Brommen en echt een aantal Vitesse namen gewoon weer in de KKD op het veld staat, vind ik toch ook wel weer mooi.
Ik vond het heel leuk hoe jij het zei. Je hebt nu als je die doneerpagina, dan heb je zeg maar of wat staat er?
Je kan kiezen tussen supporters of business.
Ja.
Maar ik wil eigenlijk een extra knop ertussen. Van ja, ik heb eigenlijk niet zoveel met Vitesse, maar ik wil eigenlijk wel dat ze blijven bestaan. Ja, daar had ik dan op geklikt in principe. Dus ik heb nu op supporters moeten klikken. Nou ja, vooruit er maar. Voor deze ene keer dan.
Dus nu ben jij een echte geel-zwarte.
Ja, stiekem wel. Ja.
Dat is mooi, Wout. We gaan het over voetbal hebben van gisteravond. Want Bayer Leverkusen won met 0-2 op bezoek bij AS Roma. In die wedstrijd was best wel een speciale rol weggelegd voor Jeremy Frimpong. Want hij speelde niet als rechtsback zoals we hem veel dit seizoen hebben gezien, maar echt als rechtsbuiten.
Ja.
Dat vulde hij goed in.
Ja, binnen het Leverkusen systeem ben je al snel rechtsbuiten, maar nu was hij echt rechtsbuiten. En had hij een rechtsback achter zich staan met Stanisic. Dus ja, ook leuk om hem een keer in deze rol te zien. En ook veelbelovend hoe vaak hij voor de goal kwam en bij hoeveel gevaar hij betrokken was.
Ja, en Koeman zei het al, hè? Dat hij hem als rechtsbuiten zou kunnen gaan gebruiken.
Wij toen hebben wij nog lachen.
Wij nog lachen.
Sorry, Ronald.
Die pong op rechtsbuiten. Heeft hij toch beter gezien dan wij?
Ja. Nou, zou hij dat van ons zou hij dat niet zo erg vinden. Maar jij als vriend van Koeman, ik denk dat hij in jou het meest teleurgesteld is. En dat hij jou ongelijk wel het meest heeft bewezen.
Nou, ik wil wel. Laten we even zorgen dat dit eerst wordt gecheckt. Want ik twijfel of ik hem heb tegengesproken natuurlijk. Mm-hmm. Maar nee, Frimpong speelde echt een goede wedstrijd. En hij past natuurlijk fantastisch in dit systeem van Leverkusen. Ik bedoel, hij kan constant die sprints langs de zijkant blijven maken. Maar ook aan de bal was dit wel wat anders dan wat we in het Nederland zelf al hebben gezien vorige periode, toch?
Ja, nou moet ik wel zeggen dat hij bij de laatste interland echt wel ongelukkig was. Dus was misschien niet helemaal representatief voor zijn normale niveau. Maar hij had nu een aantal keren dat hij wat hoger op het veld best wel vaardig was aan de bal. Slimme keuzes maakte, goed positie koos. Die ene actie dat hij naar binnen komt en met links net naschiet. Ja, dat vind ik wel dingen die dat hij meer is dan zomaar een snelle wingback.
Ja.
Waar hij ook dingen van heeft laten zien. Want hij liep die Spinazzola een paar keer eruit.
En dat is niet de minste, hè?
Nee, want ik heb eigenlijk nog nooit een tegenstander gezien die Spinazzola zo kapot maakt, eigenlijk, om het zo te omschrijven. En dat is, zeker als je kijkt richting het EK, waar natuurlijk een aantal landen zijn die best wel een goede linksback hebben, waaronder dus Italië. Dat je daar in bepaalde wedstrijden ook wel een soort combinatie van een goede defensieve optie.
Ja.
Dus het tegenhouden van die linksback. Als mede een aanvallende optie, dat hij echt wel gevaarlijk kan zijn vanuit die positie. Dus zeker met het probleem wat Nederland heeft aan die rechterkant. Ja, is dit wel een hele mooie opstekening voor Koeman en voor mezelf.
Ja, en ik denk dat dit richting het EK ook een hele goede optie is. Kijk, Nederland gaat wedstrijden spelen tegen Frankrijk. Dan is dit sowieso toch wel een hele boeiende optie. Denk ik, vooral wedstrijden waar je de mindere bent.
Ja, ik zie het ook wel tegenover Theo Hernandez. Hoewel die dan misschien eerder een appeltje te schitteren heeft met Dumfries. Maar die krijgt dan en Dumfries. En Frimpong.
Dan moet je geen flitspaal langs de tribune zetten, zeg.
Nee.
Want hij is snel. Dat is
maar in hoeverre zien jullie Frimpong in combinatie met Dumfries? Want ik kan me namelijk best wel voorstellen dat die elkaar in de weg gaan lopen af en toe.
Nou ja, ik denk dat je dan Dumfries wat meer vanuit een verdedigende rol ziet.
Maar is dat...
Ja, is dat zijn kracht? Niet helemaal. Maar dan kun je... Kijk, Dumfries kan prima... Nog steeds prima rechtsback spelen qua niveau. En bijvoorbeeld met spelervattingen gevaarlijk zijn. Of wat minder eroverheen komen dan dat hij normaal doet. Of wat je nu met Stanisic hebt gezien. Die ging af en toe nog steeds mee naar voren. En die kan dan iets meer aan de binnenkant uit. Ja, dat zal niet helemaal de specialiteit van Dumfries zijn. Maar Stanisic is ook geen geweldige speler. Dus aan de bal of in die rol in ieder geval die ik net benoemde. Dus ja... Ik denk dat het in specifieke gevallen of binnen bepaalde of tegen bepaalde tegenstanders wel zou kunnen. In ieder geval.
Ja, nog even wat andere bij Leverkusen uitlichten. Want ik heb best wel een paar wedstrijden van Leverkusen gezien dit seizoen.
Mm-hmm.
Maar misschien was dit oprecht de allerbeste.
Ja, los van het eerste kwartier. Toen Roma
toen waren ze beter.
Ja, maar toen had Roma er nog ergens vat op in de zin van dat ze dat met druk zet en zo. En vanaf kwartier, 20 minuten kwam Leverkusen er onderuit. En toen was het... Ik heb Roma niet zo heel veel, in de Europese verband in ieder geval, niet zo kansloos gezien dit seizoen.
Nee, ze hebben pas twee keer verloren in de Serie A volgens mij dit seizoen.
Nee, onder de Rossi wel.
Ja.
Ja, ze hebben natuurlijk veel vaker verloren in de Serie A onder Mourinho. Maar de Rossi had een geweldige reeks. En die hebben verloren van Inter volgens mij in één keer van Bologna, dacht ik. Als ik het goed zeg, uit mijn hoofd.
Kan wel.
Maar eigenlijk hebben ze onder de Rossi heel vaak een hele goede indruk achtergelaten. Ja. En dit keer was daar bar weinig van terug te zien.
Nee, maar dat had echt vooral te maken met Leverkusen. Als ik mensen iets mag adviseren, ga de anderhalf minuut voor de 0-2. Kijk, je ziet gewoon de hopeloosheid bij Roma, die elkaar allemaal een beetje aanstaan te kijken van hoe moeten we druk zetten?
Ja.
Waar gaat die bal naartoe? Mm. En ze tikken. Het lijkt wel alsof Leverkusen op 60% speelt.
Ja.
Alsof het een vriendschappelijke wedstrijd is waar ze een beetje doorheen tikken. En dan, sorry hoor, maar als je die bal zo nonchalant in de kruising legt.
Echt, ik wilde net zeggen, ik dacht even dat je zomaar voorbij die 0-2 ging.
Godsamme zeg.
Ja, maar bijna vanuit stand een hele...
Binnenkant voet, hè?
Binnenkant voet, een hele harde soort boogbal. Echt een fantastische goal, man.
Ja, echt.
Echt fantastisch.
Ik zei het vandaag, een van de mooie goals die ik dit seizoen heb gezien. Qua teamgoals, qua opbouw, qua...
Ja, de opbouw naartoe was inderdaad heel lang. En dan heb je het idee dat eigenlijk... Op het oog gaat het, lijkt het best wel traag te gaan. Maar je ziet toch die wanhoop. Pellegrini maakt ook van die handgebaartjes. Van, wat moeten we hier nou mee? Kreeg zijn team ook niet echt mee. Dus die ging op een gegeven moment maar terug. Ja, en jij zegt dan inderdaad op 60%. En dan het laatste stukje gaat in één keer op 160%. Ja. En dan gaat het zo snel dat, dat die bal uiteindelijk goed valt voor Andrieg. En hij laat die keeper er ook heel lullig uitzien.
Ja.
Want het is niet zo dat die bal winkelhaken, binnenslaat als een granaat of zo.
Zo hard
maar als keeper kun je er toch onmogelijk bij.
En hij daalt heel erg.
Hij daalt opeens.
Ja, echt een gruwelijk schot. Nog één klein detail wil ik eruit pakken. Waar ik gewoon als liefhebber van kan genieten. En dan zie je dat de speler met zoveel vertrouwen voetbalt. Het is op een gegeven moment, het is minuut 53. Wiertz krijgt een bal langs de zijlijn. En je ziet hem dus. Hij kan een paas geven. Het is volgens mij Frimpong. Alleen hij houdt net een tel in. Totdat Smalling precies voor hem langs loopt. Die wil die bal blokken. En hij ziet hem echt precies door zijn benen mee spelen. Maar het was de bedoeling.
Ja.
Ja, als je dat doet, dan voetbal je met zoveel vertrouwen. Dat, Sorry, het zijn van die kleine dingetjes.
Wit zit er wel aardig lekker in.
Ja, die kan
wel. Meer Duitse spelers richting het EK. Ja. Dat je denkt van, ze hebben misschien net op tijd toch de boel weer op de rit.
Dus, jij zegt Dark Horse?
Ik zeg, ja, dat, je kan Duitsland nooit een Dark Horse noemen. Ze zitten wel altijd nog wel weer iets boven.
Nee, we moeten het ook nog even over Dickie Karsdorp hebben. Want die kwam niet helemaal lekker uit de verf.
Ik zou willen zeggen, gebruik een keer je linkerbeen. Ja, maar die bal terug.
Dan nog.
Hij kan hem terug op de keeper spelen.
Ja.
Hij kan hem prima terug op de keeper spelen.
Ik denk dat
hij probeert een soort buitenkant rechts naar, ik weet niet wie daar stond.
Ja, Spinazzola stond daar. Ja. Maar als enige met drie Leverkusen spelers in de startblokken, de Spinazzola stond stil.
Of wegrammen, of...
Ja, via de keeper had het nog gekund. Maar sowieso, als die bal goed was geweest, dus had hem goed geraakt met de buitenkant. Nou, dan had Spinazzola drie Leverkusen spelers op zijn nek gehad. Frimpong kwam aanvliegen, Wiertz kwam aanvliegen. Ja, het was echt gewoon een... Los van dat hij hem niet goed raakte, was het echt een idiote beslissing.
Ja.
Ja, en het is voor hem... want hij speelde dus weer. Had rust gekregen in het weekend. In de aanloop van de wedstrijd zie je de reacties zeg maar, van de Italiaanse supporters. Dat ze er niet zo heel veel vertrouwen in hadden. En dan gebeurt je dit ook nog. Nou, dat was al heel lullig. En daarna krijg je ongeveer volgens mij 3 kwartier de tijd om je nog te herpakken. Je mag na de rust nog blijven staan. Alleen ja... Het was echt een uur lang, echt helemaal niks.
Nee, maar die ene goal was niet het enige moment.
Nee.
Het is heel veel ballen verkeerd inschatten. Hij kon, zijn directe tegenstander was soort van Grimaldo of Adli soms. Ja, die liepen echt overal waar ze wilden. En hij had echt geen idee waar die moest lopen.
Ja.
Was alleen maar aan het zoeken. En hij werd er ook uitgehaald voor Angelino, wat een linksback is.
Ja, dan gaat Spinazzola.
Ja, maar dat is wel veelzeggend. Dat je een...
Dit is nog iets extra pijnlijk. Ja, plus een fluitconcert er nog bij. Maar het werd wel gelukkig goed ontvangen door de bank. Zeg maar. Zijn medespelers stonden voor hem op. En ja, dan merk je in ieder geval dat het niet heel... Ja, je kan ook zo zijn dat je binnen de selectie niet goed ligt. Of zo. Ja, dan heb je helemaal een probleem. Ja,
nee, precies.
Echt een opeenstapeling van klote momenten. Van
ja, ik denk in ieder geval niet dat hij meegaat naar het EK. Als we even kijken, ja, dat is geen hot take. Als we even kijken naar de anderhalve finales in zowel de Europa als de Conference League. De anderhalve finale in de Europa League, Atalanta tegen Marseille, 1-1 geëindigd. Best wel verrassend, denk ik. Want ik denk dat wij allemaal wel hadden gedacht dat...
Het is sowieso verrassend dat Marseille hier staat, toch? Als je kijkt naar die wedstrijden tegen Ajax.
Het is echt leek nergens op.
Ja, verbaas me erover dat ze zo ver zijn gekomen. Maar je ziet het gisteren ook weer echt heel gevaarlijk op de counter. En effectief. Aubameyang schiet nog een bal voor langs die hij zomaar had kunnen maken.
Ja, en dan worden ze misschien toch finalist. Je hebt het over verrassingen. Wat dachten we van Olympiakos? Die 4-2 winnen bij Aston Villa.
Wat een heerlijk potje
en dan,
was dat, man.
Dan kom je 0-2 voor. Dan wordt het 2-2. Dan denk je, ja, nu gaat Villa er overheen klappen, weet je wel.
En dat had ik inderdaad ook verwacht. Maar het is toch een beetje gek met Engelse ploegen in Europa. En dan doe ik niet eens per se op de Champions League, maar... Meer ook op Europa League en Conference League. Je hebt altijd het idee dat die ploegen er een beetje half-half in zitten. En juist op het moment dat ze in de eindfase komen, dat ze dan een beetje gas gaan geven. Maar dat is bij Villa nog steeds niet het geval.
Nee.
Dat is gewoon echt niet indrukwekkend geweest in heel veel wedstrijden. Ja, en toch zie ik ze ergens nog gewoon daar gewoon goed maken.
Ja, dat zie ik ook wel gebeuren hoor. Volgens mij hadden ze vorige ronde tegen... Was het tegen Lille? Durf ik niet te zeggen. Maar dat ze ook niet een perfecte uitgangspositie hadden. Ook voor Club Brugge, geen perfecte uitgangspositie. Die moesten in de blessuretijd de 3-2 slikken tegen Fiorentina. Ja. Kon wel erger, want op 2-1 krijgen ze een rode kaart.
Ja,
2-1 achter.
Toen dacht ik ook van, het is misschien een beetje hetzelfde als wat Twente heeft gehad bij Venner. Dat je dan een rode kaart krijgt. En dat de topclub van de twee, zeg maar, heeft relatief gezien. Nog veel FN1 wedstrijd die dat tweeluik beslist. Ja. Maar dat gebeurde niet.
Nee.
En echt die laatste minuut nog die 3-2 tegen. Ja, is wel echt super kloten.
Ja, maar in principe is 3-2 nog best wel een uitgangspositie. Waar je gewoon prima vanuit kan voetballen. Zeker.
Ja, dus... maar qua kwaliteit tussen deze twee teams maakt wel... Ik denk dat de kans dat Brugge doorgaat wel echt behoorlijk klein is.
Nou, ik zie nog wel... Ik heb
niet per se. Hè?
Nou ja, Fiorentina staat voor het tweede jaar op rij. Kunnen ze die finale halen? Ze hebben... Ja, nog steeds een beetje de best wel veel kwaliteit voorin met González. Best wel veel opties die nog van de bank komen.
Ja, toch draait het in de competitie niet super.
Nee, daar heb je inderdaad wel gelijk. Het is ook een beetje... het is eigenlijk geen kleurloos team. Maar het is ook geen team waar je echt voor gaat zitten. Of waar je echt... Atalanta heeft iets heel specifieks. Roma vind ik een aantal schitterende spelers hebben.
Ja.
ja, en Fiorentina zit er net een beetje...
Terwijl Nico Gonzalez, daar kan je wel echt voor gaan zitten. Maar dat is eigenlijk de enige echt...
Terwijl dat zonde is, want Fiorentina is echt van de mooiste clubs die er is.
Ja, ze, dus, ja, er zitten ook echt wel klassemomenten tussen die goal van Sotil bijvoorbeeld. Ja. Ja, maar ja, ja ik zie natuurlijk liever Club Brugge in de finale staan. Maar dat is meer een beetje door de Nederlandse link die je daar nog mee hebt. En ja, dat is het wel een beetje.
We gaan het zien. Over finales gesproken. Dit weekend wordt natuurlijk een soort echte finale. Want PSV kan nu echt kampioen van Nederland gaan worden. Ik had vorige week wat PSV's op de kast gejaagd door te zeggen dat Feyenoord het feestje had verpest. Zo bedoelde ik dat niet helemaal. Maar dit weekend kan het dus echt gaan gebeuren. PSV moet minimaal een punt pakken tegen Sparta thuis. Nou, moet dat wel lukken, denk ik. Maar dan gaat het voor het eerst gebeuren dat Peter Bos een hoofdprijs pakt in Nederland. Hij heeft wel al eerder prijzen gepakt. Hij werd kampioen met AGOVV in Heracles, won de Johan Cruijffschaal.
Ja, ik heb AGOVV er toch even bij gezegd.
Ja, jij vond het leuk, hè? Wij vanochtend... Ja, maar hij heeft toch helemaal geen prijs? Ja, hij is kampioen geworden met AGOVV. Nou ja, als jij dat een hoofdprijs vindt, dan mag dat, Wouter.
Dat is bij mij in de buurt, hè? Dus,
Sportje local.
Ik herinner me nog als de dag van gisteren.
Nee, maar het kan de eerste hoofdprijs worden. Had natuurlijk wel de finale van de Europa League, die verloor met Ajax. Maar best wel bijzonder toch, dat het voor hem pas de eerste hoofdprijs is. Terwijl we hem echt hoog aanschrijven.
Ja, ja, goed. Ook de mogelijkheden die hij heeft gehad. Dat ene jaartje Ajax was net niet genoeg om de combinatie van en Europa League finale halen en kampioen kunnen worden. Om dat te realiseren. Maar ook toen zat hij natuurlijk hartstikke dichtbij.
Ja.
Ja, en met dit team van PSV heeft het gewoon volledig zelf afgedwongen. En dat is, ja, het is eigenlijk nu al een soort van kroon op zijn carrière. Een bevestiging van ja, wat heel veel mensen eigenlijk al wisten, dat het een toptrainer is. Ja, misschien dat alle twijfelaars nu ook nog over de streep zijn getrokken of zo. Ja, je kan er gewoon echt absoluut niks op afdingen. Hij heeft alle voordelen, alle mensen die wat negatieve dingen over hem zeiden, heeft hij allemaal de mond gesnoerd. Want het is niet alleen qua prestaties goed of aanvallend goed, maar het is ook gewoon heel erg in balans. Weinig goals tegenkrijgen, heel veel wedstrijden domineren, heel veel wedstrijden. Als je bijvoorbeeld afzet tegen het laatste kampioenschap onder Cocu. Ja, Cocu was echt wel...
Kan je dat nog herinneren?
Nou ja, was echt wel minder spectaculair. En je hebt ook wel een aantal PSV-jaren gehad waarin het elke keer met één doelpunt verschil of de Farfan Gomez-jaren. Ja, en dit is gewoon... Een hele grote opeenstapeling van hoogtepunten geweest.
Ja,
goede wedstrijden gedurende het hele seizoen tegen allerlei type tegenstanders. Of het nou topclubs waren of dat ze bij uit bij Heerenveen in één keer uithalen. Ja, ja, het is echt een geweldig seizoen.
Ja, en ik denk wat dit seizoen zo mooi maakt is wat jij ook al terecht zegt. Is het voetbal wat PSV heeft laten zien is gewoon in de Eredivisie hebben we dat weinig seizoenen zo dominant, zo goed, zo constant. Ja, dat is echt fantastisch en... Ja, we hadden het over dat PSV van Cocu wat kampioen werd. En dat was natuurlijk prachtig. Maar dat was lang niet zo'n mooi elftal als dit. Nee. En daarom voelt dit voor mij ook als een meer bijzonder kampioenschap. Omdat dit, denk ik, voor supporters een team is om echt... Ja, wat je bijna nooit meer vergeet misschien. Ik bedoel, hier hebben wedstrijden tussen gezeten.
Ik weet wel zeker dat supporters van PSV dit niet gaan vergeten.
Nee, en dat maakt het echt... Echt fucking vet.
Ja, dat geldt natuurlijk ook wel voor kampioensploegen uit het verleden. Maar dan zijn zeg maar, de Gomez'en en de Farfans zijn blijven hangen. Terwijl
ja, je nu daar heb je meer losse spelers bedoel je.
Ja, en nu heb je meer eigenlijk op meer posities veel kwaliteit. En ook ja, veel specifieke kwaliteiten met of het nou Bakayoko is op rechts of Tilman. Wat echt een unieke speler.
Iedereen noemen.
Ja, Veerman, Boskamp, Lien, ja, er zijn meer spelers zeg maar, om van te houden nu in dit team.
Ja, echt,
voor mijn gevoel in ieder geval.
Ja, echt een geweldig elftal. Er gaan natuurlijk feest gevierd worden, ook in het stadion. We hebben natuurlijk bij PSV in het verleden... hebben we wel eens feest gehad waar we het nu nog wel over hebben.
Absoluut.
We kennen natuurlijk de bekende Karim Riki.
Ja, ja, maar goed, dat is pas tijdens de huldiging.
Dat was tijdens de huldiging. Maar dus we hebben ook...
Tot maandag nog even op wachten.
Wat is een goed voorbeeld van iemand die in het stadion al een beetje...
Nou ja, goed. Sowieso, ik denk dat een qua kampioenswedstrijd... dat die laatste 3-0 zeg maar, van PSV tegen Ajax... dat die kan niet meer overtroffen worden, denk ik. Nee. Twee rode kaarten voor Ajax. Een rechtstreeks duel afrekenen met echt een concurrent, een rivaal. Je merkt ook als je daar op de tribune zit... want ik ben toen bij die 3-0 geweest in het seizoen daarna... dat leefde echt enorm als ze tegen Ajax spelen... En Dus ik denk dat dat niet zo snel meer gaat worden overtroffen. En ja, ergens heb ik ook het idee van, nou ja, het feestje is vorige week al een beetje gevierd. Ze gaan het deze keer dunnetjes overdoen.
Maar het is dik over aan doen, hoor.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, je
denk
dat het dunnetje over aan doen.
Als je kijkt naar Bakayoko vorig jaar, vorige week, die even de groundsman van Heerenveen gaat helpen. En dat soort, ik denk dat Bakayoko vooraan een feestvreugde wel gaat staan. Ja. Ze hebben meer van die super uitgesproken,
deze
jolige
dat,
gasten,
ik denk dat deze wel iemand is die er even een paar...
Veerman? Ja. Uiteindelijk ook wel.
Ja, zeker.
Ja, maar die die vind ik nog wel wat... Ik denk dat deze zie je op social media ook best wel vaak commenten onder dingen. Dat is super leuk. Maar ik hoop dan ook dat hij nu degene is die even wat lekkere malse uitspraken eruit gaat gooien. Dat zou echt... dat is echt fantastisch. Zij hebben vergeten bijna dat het voor PSV het eerste kampioenschap in 5 jaar wordt. Dat voelt, dat is echt...
Of ja, ze zijn 5 jaar op rij geen kampioen geworden. 2018 was het inderdaad voor het laatst.
Het is best wel lang, want ik bedoel, PSV wordt de 25e landstitel. Dan is 5 jaar op rij geen kampioen. Dat is niet normaal, zeg maar. Dus die prestatie is wel echt ontzettend knap, toch? En en Stuart hebben bereikt.
Het is meer inderdaad bijzonder geweest dat ze 5 jaar op rij geen kampioen zijn geworden. Zeker omdat Feyenoord er natuurlijk niet elk jaar geweldig heeft voorgestaan. En ja, Ajax is wel een hele, hele sterke concurrent geweest. Maar op een gegeven moment leek het in ieder geval vanaf de buitenkant een beetje dat er altijd wel een soort excuus was voor PSV om niet kampioen te worden. Mm. Of het nou met de selectie te maken had, of het nou met Roger Schmid te maken had, of het nou met het eerste jaar van Nistelrooy te maken had. Alleen, die excuses waren dit jaar niet nodig. Omdat je en een hele goede selectie hebt neergezet, bijna compleet, en Peter Bos erbij hebt gezet. Dus ja, het is eigenlijk een logisch gevolg van wat er in Eindhoven het afgelopen jaar, 1,5 jaar ook met Stewart, ook met Brands, gebeurd is.
Ja, daar kunnen de mensen in Eindhoven zichzelf een groot compliment voor geven. Als we dan toch even snel naar Sparta kijken. Zien jullie überhaupt een manier hoe Sparta maar iets in kan brengen in deze wedstrijd?
Ja.
Nee, ja. Wouter zou vast zeggen dat PSV een off-day zou kunnen hebben.
En dan wordt het 9-0.
Precies. Nee, ik kan me het eigenlijk niet voorstellen. Ik denk ook dat, zeker met als je naar vorige week kijkt en nu ook weer, PSV gaat absoluut geen gas terugnemen, denk ik. Ik denk dat zij vol voor voor dat puntenrecord gaan. En dat zij er vol op klappen. Dus ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat Sparta dit gaat doen. Of iets weet.
Vertel het.
Iets weet.
Vertel het ons.
Het is nooit lekker om als een team tegen je kampioen wordt. Alleen ik denk dat Sparta zeg maar die motivatie misschien een kwartier of 20 minuten kan volhouden. Afhankelijk van of je dan de nul kan houden. Zeg maar. En dat op het moment dat die eerste goal valt, is het eigenlijk meteen klaar.
Ja.
Ik zou wel, als ik Sparta zou zijn, ik zou echt vanaf minuut 1 proberen PSV te irriteren. En ze hebben ook wel een paar gasten tussen lopen die het kunnen met Eerthuizen. Als de Guzman fit is. Ja, dat zijn wel echt vervelende spelers. Maar ja, puur als geheel is het eigenlijk niet te doen.
Totdat de eerste voorzet vanaf rechts van Bakayoko op Luc de Jong komt. Het ging er nog even over in de Core Podcast die vandaag online staat.
Ja, zeker. Ja, dus daar had hij wel een mooie uitleg over.
Ja.
Daar kunnen we denk ik wel even naar luisteren.
Laten we dat doen.
Nu bijvoorbeeld ploegen. Ja, als we gewoon een analyse moeten doen van PSV, dan gaan ze zeggen, kijk, weet je wat? In de box gaan we met 2 man op Luc de Jong. Gaan we gewoon alles aan doen dat hij die bal niet koopt. En dan, je moet wel kijken wanneer hij die run maakt.
Ja.
Voordat je hem kan geven. Want als je alleen maar komt, dan gaan ze met 2 duwen en alles. Gewoon dat hij niet koopt alleen.
Weet hij alles van.
Nee. Ja, je had het over een fragment, had je het over dat het de cheat code is.
Ja,
als je het over doelpunt en assisten, dan hebben ze zo'n 1 cheat uitweg en dat is de voorzet op de jong. Dat zei
het. Als je geen oplossing hebt, zoals je net zegt, soms moet je.
Ja.
Soms moet je. Ik vind dat echt bizar.
Maar wat wel interessant, de vraag is, mijn vraag is, hoeveel afspraak tussen jullie en hoeveel training gaat eraan vooraf? Of is dat een intuïtie kwestie?
Niet heel veel, want je ziet wel een beetje wat mijn kwaliteit is, wat zijn kwaliteit is. En dan is het heel makkelijk te koppelen. Maar ja, ik denk door de training heen heeft onze trainer dat ook herkend. Van hoe gaan we dit zeg maar ook perfectioneren?
Ja,
En er zijn momenten van, ik weet van, hij gaat bijvoorbeeld naar de tweede paal lopen. En dan kijk ik wanneer ik hem daar kan zetten en dan blijft hij ook daar. En dan, dus wedstrijd per wedstrijd. En hij zegt me ook wel vaak wat hij wil, waardoor het makkelijker maakt voor mij.
Ja, heel tof die uitleg van Bakayoko. Sowieso een hele vette podcast, uiteraard weer om naar te luisteren.
Ja,
dat betreft echt een geweldig seizoen voor Kapot. Laatst ook al met Abdi Negeye. En nu deze weer, dus echt
perfecte
fantastisch.
Timing ook, toch? Nu Bakayoko. Ja. Echt vet.
Ja, zeker een luistertipje waard. Dus we zetten daar zeker de link van in de beschrijving. PSV gaat dus kampioen worden dit seizoen. Gaat de Champions League in. Wie als derde in Nederland de Champions League ingaat, dat is natuurlijk nog de vraag. Dit weekend is de wedstrijd AZ tegen FC Twente. Daar staat niet de Champions League ticket op het spel. Maar AZ kan het nog spannend maken, toch?
Nou ja, en geen Champions League ticket op het spel. En zo voelt het voor mij nog wel een beetje. Want als AZ deze wel wint, ja, dan heb je in ieder geval de laatste twee wedstrijden nog een kans. En als ze hem niet winnen, dan is het ook meteen klaar. Dus dit is wel echt de beslissende wedstrijd in de strijd om plek 3.
Ja, ik zit
vooral voor AZ.
Ja, nou ja, ook voor Twente om het definitief naar zich toe te trekken. Tuurlijk, en dat je niet jezelf zenuwachtig maakt in die twee laatste speelrondes. Want eigenlijk hadden ze, voor mijn gevoel, hadden ze hem eigenlijk al binnen moeten hebben.
Ja.
En hebben ze het net een beetje zoals tegen Ajax hebben ze het laten liggen. Een beetje onnodig. Eigenlijk ja, moeten ze vandaag, of vandaag, sorry, zondag is het, moeten ze soort van laten zien, oké, wij zijn echt de terechte nummer 3 van Nederland.
Ja, ik zit nu even te kijken, Twente moet hierna nog thuis tegen Volendam en uit tegen Zwolle. Ja. Dus als ze daar nog Champions League ticket verspelen.
Ja, dat is wat. Nee, maar stel, je verliest deze en het gat wordt 2 punten. Oké, je wint thuis in principe van Volendam. Ja. Alleen dan komt er een of andere gekke druk op die laatste wedstrijd van het seizoen te staan. Op het moment dat het gat nog niet groter is dan 3 punten.
Ja.
Je hebt echt de gekste manieren gehad waarop teams Champions League tickets uit zijn handen hebben gegeven. Of voorronde Champions League. Maar een verleden keer Vitesse, dat die uiteindelijk richting PSV ging. Of nou ja, in ieder geval voor clubs die het niet gewend zijn om deze positie te zitten, wil je het niet tot de laatste speelronde laten aankomen.
Nou, ik kan me niet voorstellen dat Twente het op die manier gaat spelen. Waar het bij AZ nog wel even interessant is om over te hebben, is Maarten Martens. Die is natuurlijk nu interim, wil ik niet zeggen, want hij heeft een contract tot 2025. Maar tot in ieder geval het eind van dit seizoen hoofdtrainer van AZ. Het is nog niet zeker of hij dat volgend seizoen is. Welke indruk maakt hij tot nu toe? Zeg maar, heeft hij AZ wel de stijgende lijn ingezet sinds het vertrek van Jansen?
Als het een stijgende lijn is, is het in ieder geval niet in een heel exponentieel stijgende lijn, om het zo te zeggen.
Er is geen verband.
Nou, nee, maar ik bedoel, het is redelijk vlak gebleven voor mijn gevoel. En ja, in prestaties.
De statistieken liegen niet.
Nee, ze hebben wel wat goede resultaten gehaald. Maar als ik puur terug ga kijken, zeg maar, naar die wedstrijden van de laatste weken, word je er ook weer niet super enthousiast van. RKC thuis, waar je 2-0 achterkomt, nog wel een 3-2 forceert, wat op zich knap is. Maar het was echt niet geweldig. Zit even te denken wat de laatste tegenstander ook wel. Ja, NEC. Ja, die win je dan met 3-0. Op papier lijkt het heel goed. Maar als je naar die wedstrijd gekeken, was het ook niet geweldig. Dus het is niet zo dat we nu in één keer fantastisch voetbal spelen. Alleen onder Pascal Jansen was het zeker ook in de ogen van de AZ-supporters was het nog minder spectaculair.
Ja, ja.
Wat dat betreft is het iets frivoler. Heeft ook wel wat met terugkeer van Mijnans te maken. Maar het is iets leuker om naar te kijken. Ja, alleen het is niet zo dat zij echt op het niveau van Twente zitten.
Nee, is dat wel belangrijk? Want ze hebben nu een paar topwedstrijden gespeeld onder Martens. Ze hebben 2 keer tegen Feyenoord gespeeld, waarvan thuis ze ontzettend goed waren. Uitkwamen ze niet aan bod tegen PSV, verloren ze met 5-0, heel pijnlijk.
Ja, maar dat met 5-0 van PSV verliezen, dat is echt niet het AZ wat je de afgelopen seizoenen gezien hebt. Want je kan veel zeggen over Jansen, maar hij was wel in een aantal topduels was hij heel competitief. Zeker, wel met verdedigend voetbal, een rechtsback op rechtsbuiten en zo. Ja. Maar ja, goed.
Maar is dit daar dan misschien nog een hele belangrijke wedstrijd voor Martens met het oog op zijn toekomst?
Ja, ik denk dat je uiteindelijk los moet gaan zien van het resultaat, maar meer wat je met het elftal hebt gerealiseerd. En als je daar inderdaad heel weinig van terugziet op het veld tegen Twente, ja, dan zou het misschien in de beoordeling kunnen worden meegenomen. Ja. Maar
en hoe denk jij dat die beoordeling nu zou vallen?
Als je nu een cijfer moest geven?
Ja, niet veel meer dan een 6,5 of een 7 of zo.
Nee. Dus, maar is dat genoeg om volgend jaar te gaan kijken van oké, nu heb je de voorbereiding erbij en kan je gaan bouwen aan je eigen ploeg, eigen speelstijl en dan...
Ja, hangt een beetje vanaf verder? Hoe snel je stappen wil zetten met AZ. Je weet dat in een tijd van Arne Slot heb je overgepresteerd. Toen had je wel een prima selectie, maar toen deed je echt mee in het coronajaar, zeg maar, om de titel. Ongelukkig dat het seizoen werd afgebroken. Alleen onder Jans hebben ze ook een aantal goede fases gehad. Maar je hebt niet meer het gevoel dat zij echt Ajax, Feyenoord en PSV echt uit kunnen dagen. En
selectie niet voor.
Nee, maar dus de vraag is een beetje van, neem je genoegen met plek 4, 5 met Martens? Of ga je out of the box denken en proberen om met een trainer echt het verschil te maken. En dat, ja, dan zou je een match niet laten zitten, denk ik.
Denk je dat er met deze selectie een trainer is die je nu kan vinden, die met Feyenoord en PSV kan concurreren?
Nou, wat ik zeg, dan moet je echt heel creatief zijn qua trainer. Je hebt toch ook bijvoorbeeld wel zijn fase gehad bij Utrecht, bij Ten Hag, zeg maar. Dat hij, dat was ook geen fantastische selectie, maar dat hij dat naar een hoger plan tilde.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk bij Slot toen een beetje hetzelfde bij AZ. En dat,
maar dat was een veel betere selectie dan
nee,
nu.
Nee, maar
dan
ben ik wel met je eens. Maar dan ga je dus in één keer om de titel meedoen. En dat kun je niet bij AZ, welke trainer je ook voor de groep zet, kun je dat met deze selectie volgend seizoen niet verwachten. Maar iets meer eruit halen dan wat ze nu hebben gedaan. En in ieder geval concurreren met Twente. Ja, dat zou wel moeten kunnen. En dat is dit jaar niet helemaal gelukt, als je heel eerlijk bent.
Nee. Ik denk dat Martens nog wel een jaartje verdient om AZ daar die kant op te krijgen. Om bij Twente even één iemand eruit te lichten. Richting zondag. Daan Rots. We hebben hem nog niet echt uitgelicht.
Dat is nog niet vaak gebeurd. Nee, dat is
echt oprecht
niet creatief
vaak.
Dit.
Maar hij verdient dat wel, toch? Oosting had er bij Studio Voetbal van de week ook over.
Ja.
Wij belichten hem niet zo, maar hij heeft toch echt een heel goed seizoen.
Ja, nou ja, vooral het laatste deel van het seizoen natuurlijk. Hij heeft het in het begin wel echt moeilijk gehad.
Ja.
En dat is ook niet heel gek als je kijkt wie die moest vervangen met Czerny. Maar de afgelopen tijd is er zeker wel veel positiefs over te zeggen. Wat is het? 2 goals, 2 assists in de laatste vier wedstrijden? Ja.
6 goals, 9 assists dit seizoen.
Ja, dus het is vooral in het druk zetten en in zijn rendement de laatste weken is hij gewoon echt heel belangrijk geworden voor Twente. En daar mag je Oosting denk ik heel dankbaar voor zijn. Ja. Dat hij mocht blijven staan.
Ja, en ergens Brugging dat ze niet een alternatief voor hem hebben gehaald. Brugging, maar ze hebben natuurlijk best wel wat buitenspelers gehaald. Alleen Taha stond er ook niet meteen. Nee. En Unuvar is eigenlijk voor de andere kant. En die komt eigenlijk ook niet echt aan bod. Aan de andere kant, kijk. Hij heeft nu een beetje het hele seizoen gespeeld. En hij heeft wel zelf afgedwongen dat hij mocht blijven staan. Want in het begin had hij vooral een beetje de schijn tegen. Ook vanuit de supporters. Ja, als je teruggaat van Czerny, wat echt een nog meer attractieve speler is. Een nog explosievere speler.
Ja.
Nog meer speler die eerder een 9 haalt dan Rots. Ja, dan snap ik dat het even een stap terug is voor de supporters.
En Czerny haalde ook vaker een 5.
Ja, precies. En daar doelde Oosting ook op met, volgens mij, met de buitenspelers die in uitwedstrijden bijvoorbeeld veel grilliger waren. Terwijl, kijk, Rots haalt misschien altijd een 6,5 of altijd een 7 en af en toe een keer een 8. Ja, en dat kan voor een ploeg ook heel waardevol zijn.
Ja.
Zeker als je aan de andere kant best wel aan het rommelen bent geweest met dan weer Flap, dan weer Van Wolfswinkel. Ja. We hebben nog wel meer spelers daar gestaan. Unuvar. Ze hebben daar best wel veel opties. En dan rechts heb je wel veel stabiliteit gehad. En iemand die gewoon zijn taken uitvoert. En iemand die, los van dat hij buitenspeler is, ook gewoon prima mee kan voetballen bij Twente.
Ja, zondag dus een hele leuke wedstrijd. Wordt het gat groter? Of gaat AZ het nog spannend maken?
Als ik puur voetbaltechnisch kijk, dan vind ik het heel lastig om een scenario te bedenken waarin AZ deze wedstrijd gaat winnen.
Mooi.
Dus wat mij betreft kan in Twente de vlag uit.
Ja, ik heb het zo. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat
Twente
niet wint. Grijpen gaat stiekem gewoon voor AZ
merken. Ik ga voor een gelijkspelletje. Ja, dat is hem. Er zijn nog best wel een paar andere leuke Eredivisie-wedstrijden dit weekend. Denk onderin, spannendste Heracles tegen RKC. Daar gaat het natuurlijk echt. Heracles kan zich veilig spelen. RKC kan een stap zetten richting handhaving. Dus dat wordt super spannend. Volendam tegen Ajax. Misschien trouwens even een kijktipje. Kijktipje vooral voor de mensen.
Ja, kijktipje vooral. Maar nu ook sinds 2 afleveringen ook op Spotify en alle andere podcast apps te luisteren. De nieuwe Pijltjes en Pionnetjes. Over Mika Tatsen dit keer.
Mooi.
Over zijn enorme verschil in prestaties nu bij Mets. En zijn eerste half jaar bij Ajax. En of hij nog interessant kan zijn. Voor Ajax.
Ja, ga
dat zeker checken.
Ga dat zeker luisteren. En vanavond hebben we al 2 wedstrijden. Fortuna tegen Go Ahead Eagles. Almere tegen Heerenveen. Er is dus genoeg om naar uit te kijken dit weekend. Waar wij ook altijd naar uitkijken. Dat is natuurlijk de coach van het jaar. Mm. Want we beginnen nu echt.
Ja, ik had liever dat er nu afgefloten zou zijn. Want we beginnen hem toch een beetje te knijpen. Ik sta hem al bovenaan in de Sub League. Maar,
crisismanagement?
Nee, dat niet. Goed, ik maak me niet druk over. Maar ik ben wel een beetje bang dat ik me
heb je getwijfeld? Of heb je de wissel nog niet gedaan?
Nee, nou, ik ben er gewoon aan het afwachten of Bobby weer fit is.
Ja.
Dat weet ik nog niet helemaal zeker. Dus die heb ik er vorige week erin gezet. En ja, die raakt meteen geblesseerd.
Dus, dit is dus waar het misgaat, hè, Wout. Want je moet niet gaan twijfelen. Je moet nu al, gisteren had jij je basis moeten staan. Je vaste zekere basis.
Nee, nou, je moet altijd even het nieuws...
Als er iemand geblesseerd is...
Ja, je moet altijd even het nieuws qua blessures en daar je keuzes op baseren. En kijken wie er in vorm is. Want we hadden maandag hier de vraag van... Ivanušić heeft wel een goed weekend gedraaid, een goaltje gemaakt. En die is dus, die staat nog in twee teams. Dus landelijk. Dus van alle deelnemers staat hij nog... Was hij in twee teams, was die vorige speelronde was die opgesteld. En ik had ook even gekeken wie er het meest is gekozen. Dat is Luc de Jong. En die volgens mij bijna de helft van de managers, 14.000 deelnemers, hebben hem erin staan. Dus dat is geen speler waar je uiteindelijk het verschil mee maakt, omdat heel veel mensen hem hebben. Maar wel een speler die je dit weekend
absoluut niet kan missen.
Die je dit weekend moet hebben, heb ik ook even een klein quizvraagje over. Dat is namelijk, Luc de Jong heeft 3 keer een kampioensduel gespeeld voor PSV. Hoeveel goals heeft hij daarin gemaakt?
Poh. Ik zou zeggen dat je hem niet kan missen, dan zal het wel veel zijn.
Hij heeft er al 3. Ja, ik zou het niet kunnen herinneren hoeveel die of niet tegen Zwolle scoorde.
Tegen Ajax dus. 1 keer die PEC Zwolle inderdaad. En 1 keer tegen Heerenveen thuis was dat volgens mij.
Dat wordt echt een wilde.
4 goals.
5.
Ja, opgoed.
Ja, 5. Netjes.
Dat is te zeggen dat het goed was.
ik reken in ieder geval
op. Dat is wel een mooie moyenne trouwens. 5 goals en 3 kampioensduels.
Ja, dus ik reken op hem dit weekend.
Dat zou ik ook doen. Weet je op wie Heerenveen weer kan gaan rekenen vanavond?
Ja, ja. Het is een beetje met pijn in het hart voor vriend van de show, Mieke van der Hart. Maar ik
pijn
wil...
in het hart, mooi.
Ja, ja. Precies.
Mooi.
Noppert-Ballenstoppert.
Ja, Noppert-Ballenstoppert toppert is ook weer terug. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik gun van Hart heel erg dat hij keept. Maar ik vond het ergens ook wel jammer dat... Noppert toen gepasseerd werd. En ze leggen het nu bij Heerenveen uit van ja, het is goed dat we dat gedaan hebben, want ja, nu heeft hij meer aan zichzelf gewerkt. En
dat was toch een schandalig slecht interview.
Ja, dit was inderdaad niet het enige wat Paul Simonis had gezegd, assistent van Van Wonderen. Van Wonderen is er zelf niet bij. Ja. Wat viel jou het meest op dan?
Eigenlijk ik vond het hele interview echt heel slecht. Om even een paar dingen, quotejes eruit te pakken. We hebben Andries gepasseerd en die is met zichzelf. We zien een andere Andries. Vind ik ook al een mooie quote. We wilden wat anders.
Ja.
Het is niet alsof je een rechtsback op doel zet of zo.
Nee, en het is ook niet dat er dat niet bekend was hoe goed Noppert kon keepen. Dus,
en het is ook niet alsof je opeens van een lijnkeeper die geweldig mee of een geweldig meevoetballende keeper naar een lijnkeeper gaat. Het is echt een hele slechte uitleg. Ik kan me niet. Het was ook over die 9, ja, of die 8-0. Ja, collectief falen. Het is constant een excuus om niet te zeggen. We doen Noppert gewoon in dat we ontevreden zijn. En ja, dat is ergens heel goed te begrijpen. Nou, natuurlijk.
Ja, je kan het na tot 2 minuten uitleggen. Of Noppert heeft zo geweldig getraind en. Ja, daarom zetten we hem er niet in. Of Van der Hart heeft niet aan de verwachtingen voldaan. Maar ja, goed, het is denk ik ook beter dat je dat niet hardop gaat zeggen. Als je dat überhaupt al vindt.
Nee, Homp, zet even korte data om. Want daar kan je wel zien dat het misschien een terechte beslissing is. Noppert heeft in 19 wedstrijden 2,3 post-shot expected goals. En maar even makkelijk, dat is hoeveel goals je voorkomt. De kwaliteit van het schot, zeg maar. Heeft hij 2,3 goals meer tegengekregen dan
dat je zou mogen verwachten.
Ja, in 19 wedstrijden.
Dus laten we dit uitleggen voor de toekomst. Goals voorkomen. Gewoon goals voorkomen.
Goals voorkomen. Van der Hart daarentegen heeft in 12 wedstrijden 5,8 goals meer tegen gehad. Dus minder voorkomen. Ja, dat zijn niet statistieken die helemaal voor je spreken. Terwijl ik niet het gevoel had dat hij zo slecht heeft gekiept eigenlijk.
Nee, op het oog heeft Van der Hart minder gekke dingen gedaan. Ja. Tegen PSV zag de ene goal er een beetje lullig uit. Maar goed, dat was ook weer niet een blunder of zo. Noppert heeft in een korte periode... Eerst die bij Zwolle, wat heel ongelukkig was. Nou, daarna nog weer een paar andere momenten gehad. En daar is hij eigenlijk een beetje op afgerekend. Maar zijn eigenlijk gehele prestatie zeg maar, als keeper was niet eens zo heel dramatisch cijfermatig gezien in ieder geval. En
hij werd ook zo uitgelicht.
Ja.
Zeg maar hij was op een gegeven moment... Kijk, natuurlijk, mensen in Heerenveen en heel veel supporters vonden het leuk. Maar ook heel fijn supporters die natuurlijk heel graag wilden dat Bijlo keepte. Die ging natuurlijk alles wat hij verkeerd deed, dat werd... door die mensen eruit gelicht.
Ja, hetzelfde geldt voor NEC-supporters en Cillessen. Dus er zit altijd een beetje een clubvoorkeur.
Dit is gewoon kloten.
Het is ook heel, heel makkelijk om hem soort van belachelijk te maken of tegenaan te schoppen. Juist omdat hij dat bereikt heeft wat hij heeft bereikt op het WK. En dan van hoever hij is gekomen, dan zien mensen hem op een of andere manier ook heel graag weer vallen of zo. Ja. Dat heb ik dus helemaal niet.
Oké, maar Wout, even theorie. Heerenveen haalt nog de playoffs.
Ja.
Noppert, 5 wedstrijden, gewoon werelds. Hè? De 0, pak 2 penalties, beslist een penalty serie. Gaat hij mee naar het EK?
Bij Koeman niet. Ik zou hem er altijd bij hebben als derde keeper. Ja, ik denk dat de wereldgozer is om in die groep te hebben. Dus ja, dat meen ik serieus.
Dus als jij het nu zegt, ben je naar TK.
Ja, dan moet er wel iemand afvallen trouwens. Ja,
wie dan?
Ja.
Maak je niet zo uit.
Nee.
Of als vierde keeper.
Zal ik onbelangrijk
wie die eerste spelers meenemen, toch?
Het zal ook onbelangrijk wie de eerste en de tweede keeper zijn als je Noppert maar mee hebt. Dan,
Noppert komt mee helemaal naar, goed. Naar het EK. Ik heb nog wat extra kijktipjes voor de mensen thuis en ook voor ons natuurlijk. HSV tegen St. Pauli.
Ja, vanavond om 6:30.
Ja, St. Pauli kan promotie veiligstellen tegen de grote concurrent. Dat is wel in hun stadion.
En dan gaat de HSV voor de, wat is het, 5e jaar op rij kunnen ze zomaar alsnog Bundesliga 2 voetbal blijven spelen.
Ja, die staan er echt heel slecht voor. Dus die moeten eigenlijk ook nog wel winnen. Volgens mij speelt Düsseldorf op hetzelfde tijdstip. Ze staan derde. Maar eigenlijk hebben ze het, ook als ze deze winnen, hebben ze het eigenlijk al uit handen gegeven. Dus dat is echt mega pijnlijk. Maar nog pijnlijker is om je stadgenoot te zien promoveren in jouw stadion. Ja. Dus ja, dat wordt wel echt een dingetje.
Wel vet als je dan in het uitvak zit en je gaat met z'n allen gewoon feesten door de stad terug naar je eigen stadion of zo voor een feest. Dat zou echt heel vet zijn. En in mijn stad kan ook een feestje gevierd worden vanavond. Niet door FC Dordrecht, maar Willem II speelt vanavond uit bij FC Dordrecht. En mochten zij een puntje pakken, is het minimaal, dan stellen zij promotie veilig naar de Eredivisie. Zijn ze nog geen kampioen, dat ligt een beetje aan Roda. Maar het kan dus een heel groot feestje worden. Wil je nou echt alles over de KKD en dat feestje van Willem II weten, dan kan ik alleen maar verwijzen naar de eerste de beste. Staat weer een aflevering online van vandaag en ook natuurlijk van woensdag.
Dus, en niet zomaar eentje met Frank Evenblij erin als inbeller.
Precies.
Ja, dus, die kan ook wel praten. Haast nog beter dan die gasten zelf.
En over Willem II.
Ja, dat verbaasde mij ook, maar het lukt wel heel aardig.
Dus ga dat zeker luisteren. Dan wil ik jullie ontzettend bedanken, jongens. En jullie alvast een fijn weekend wensen.
Ja,
ik wil alle mensen thuis ook graag een fijn weekend wensen. Wij zijn maandag weer terug met de nieuwe FC Afkikken Daily. Like deze video en we zien jullie later.
Hello Europe, this is Amsterdam calling.
Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de campagne daily.
In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen praten we je elke dag in 20 minuten bij over alles wat je moet weten richting verkiezingsdag.
Samen met campagne-experts en politieke junkies bespreken we het nieuws van de dag en geven een kijkje achter de Brusselse scherpen.
Abonneer je dus alvast op de campagne daily
in je favoriete podcast-app.